Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, en van de Zoon, de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen gaan zingen een psalm waarin het verlangen naar God wordt uitgebeeld met dorst naar water. En daar zal het ook in de prediking over gaan. Daarom deze psalmen. Psalm 63, vers 1 en vers 2.
Thank you.
gemeente willen nu in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen ons geloof belijden. Dat doen we met de oude woorden van de 12 artikelen. En in antwoord daarop zingen we uit Psalm 1, het tweede vers. Dat ook gaat over vruchtbaarheid van een boom bij water. En daarna lezen we uit Johannes 7 vanaf vers 31.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Lezen Johannes 7 vanaf vers 31 tot en met het einde. En velen uit de scharen geloofden in hem en zeiden, wanneer de Christus zal gekomen zijn, zal hij ook meer tekenen doen dan die welke deze gedaan heeft? De Farizeeën hoorden dat de scharen dit van hem murmelde, en de Farizeeën en de overpriesters zouden zonden dienaren opdat zij hem grijpen zouden. Jezus dan zeide tot hen, nog een kleine tijd ben ik bij u en ik ga heen tot degene die mij gezonden heeft. Gij zult mij zoeken en gij zult mij niet vinden. En waar ik ben, kunt gij niet komen. De Joden dan zeiden tot elkaar, waar zal deze heen gaan dat wij hem niet zullen vinden? Zal hij tot de verstrooide Grieken gaan en de Grieken leren? Wat is dit voor een reden die hij gezegd heeft? Gij zult mij zoeken en zult mij niet vinden, en waar ik ben, kunt gij niet komen. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de scharen deze reden horende zeiden, deze is waarlijk de profeet. En anderen zeiden, deze is de Christus. En anderen zeiden, zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit de zaden Davids en van het vlek Bethlehem waar David was? Er werd dan tweedracht onder de scharen om zijnentwil. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. Die dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën, en die zeiden tot hen, waarom hebt gij hem niet gebracht? De dienaars antwoordden, nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. De fariseeën dan antwoordden hun, zijt ook gij lieden verleid? Heeft iemand uit de oversten in hem geloofd of uit de fariseeën? Maar deze schare, die de wet niet weet, is vervloekt. Nicodemus zeide tot hen, welke des nachts tot hem gekomen was, zijnde een uit hen, oordeelt ook onze wet de mens, tenzij dat zij eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet? Zij antwoordden en zeiden tot hem, zijt gij ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opgestaan is. En een iegelijk ging heen naar zijn huis.
Meent opnieuw een psalm waarin wordt beleden de dorst naar God. Psalm 42, daarvan de versen 1, 4 en 5. 42, 1, 4 en 5. bedankdag leek het mij goed om u te bepalen bij een geschiedenis die ons beschreven wordt door de evangelist Johannes, die ook eigenlijk gaat over een dankdag, over een feest, dankdagfeest. En dat is u voorgelezen. En er gebeurde iets heel bijzonders op dat feest, op de laatste dag, dat u benoemt de grote dag van het feest. We lezen in vers 37 tot en met 39. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Er staat er iets tussen haakjes, dat is een toelichting van Johannes. En dit zeide hij van de geest, de Heilige Geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Tot zover. Meent u, wij schrijven onder deze tekstwoorden water voor dorstige harten. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats water uit Siloam. In de tweede plaats water uit de steenrots. En in de derde plaats water uit de Christen. Je zou eigenlijk ook mogen zeggen water uit de dorstige. Het zou kunnen zijn dat u alles wat ik ga zeggen weer vergeet. Maar wilt u dan dit onthouden? Dat is een citaat van dominee Rell. Ik lees het u voor. Dit grootste geneesmiddel van Christus gebruiken is het geheim van geheel het zaligmakend christendom. De heiligen Gods in iedere eeuw zijn mannen en vrouwen geweest die door het geloof uit deze fontein dronken en verlost werden. Zij voelden hun schuld en leegheid en dorsten naar verlossing. Zij hoorden van een volle verzadiging van vergeving, barmhartigheid en genade in Christus gekruisigd voor alle boetvaardige zondaren. Zij geloofden de blijde boodschap en handelden daarnaar. Zo komende vonden zij verlossing. Zo iedere dag komende leefden zij. Zo komende stierven zij. Zo komende stierven zij. Maar als ik hier rondkijk, dan mis ik toch wel veel mensen die ik heb leren kennen in mijn leven. En daar moet ik dan zo aan denken. Mensen die daarvan mochten getuigen, gedronken te hebben van het levende water. Even, ja, kwam er zo'n verdrietig gevoel in mij. En toen dacht ik maar vergeet ik toch niet het belangrijkste. Ze zijn nu bij de fontein zelf, de Heer Jezus Christus. Water voor dorstige harten. En op de laatste dag zijn de grote dag van het feest. Welk feest was dat, gemeente? Ik dacht, het is wel goed, mede in het licht van dankdag, om eens even met u na te gaan welke drie grote feesten men kende. Het Joodse volk. Drie feesten. Elk feest moest 7 dagen gevierd worden. In Jeruzalem. Het eerste feest, denk ik, voor de meesten wel het meest bekende feest, het Pascha of het Paasfeest. Dan herdacht men dat het volk van Israël, als door een sterke arm van de Heere, uit Egypte was verlost. Uit Egypte was geleid naar de woestijn. Ja, naar het beloofde land. Kinderen weten het ook wel. In die nacht moest er van een lam gegeten worden. Een lam dat vader had moeten slachten. En het bloed van het lam dat moest opgevangen worden. En van dat bloed moest er als het ware een tekening worden gemaakt op de deurposten. Bloed aan de deurposten. De Heer had gezegd, als er bloed aan de deurposten is van het huis, dan zijn de mensen die binnen zijn veilig. Die zullen niet sterven. Maar als er geen bloed is, dan zal de verderfengel binnenkomen en elke eerstgeborene zal sterven. Dat was de laatste plaag waardoor farao het volk liet trekken. Het feest van de voorbijgang, zo wordt het Pascha ook wel genoemd. Je weet, het was tegelijkertijd ook een oogstfeest. Te vergelijken met onze biddag. Dan was het nog in het voorjaar, de tijd van de gerstenoogst. Dan waren de eerste schoven die van het land waren gehaald, gebracht naar de tabernakel en later naar de tempel. En dan bewoog de priester die schoof heen en weer voor de Heere. En dan bad hij of de Heere een rijke oogst zou willen geven. En dan 50 dagen daarna, dan had je het Pinksterfeest, Pentecoste. Je zou eigenlijk kunnen zeggen het feest van tellen, telfeest. 50 dagen na Pasen. 50ste dag, 49 dagen lagen ertussen. Wat herdacht men dan? Wel, dan herdacht men dat de Heere dat volk aan de voet van de Horeb had toegesproken. En dat Mozes uiteindelijk de Horeb was opgegaan. En daar de stenen tafelen uit de hand van de Heer had gekregen. Dat stond in het teken van de verbondsvernieuwing. Het feest van de wet, zo werd het ook wel genoemd. De Heere die het uitsprak, u heeft dat vanmorgen ook weer gehoord. Toen de wet werd voorgelezen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land hebt uitgeleid. Het staat in het teken van de dankbaarheid, die wet. Maar we weten dat de wet ons ook leert wat God eist. En waar wij verzoening voor moeten vinden in het lam. Het was ook een oogstfeest. Nu werd niet de gerst, maar de tarwe geoogst. En nu werden niet de eerste tarwe schoven naar de priester gebracht, maar de broden. Er waren dus al broden van gebakken. De eerste tarwebroden bracht men dan bij de priester. En de priester, ja, die bewoog ook die broden heen en weer voor de Heere. En dan bad hij of de Heere een rijke oogst zou willen geven. Denkt u maar op Psalm 118. Mocht dat u op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed gaf. Oogstfeest. En dan het derde feest. En dat is voor ons het minst bekende feest. En dat is het Loofhuttenfeest. Ja, dat was ook het feest dat de Israëlieten juist aan het afsluiten waren. In Israël. En dat was het moment waarop ook Hamas toesloeg. Hè. Bijzonder feest waarbij men herdacht dat de Heere het volk 40 jaren lang getrouw had geleid in de woestijn. We weten wat hij deed. Hij gaf elke dag manna uit de hemel om te eten. Hij gaf ook bescherming tegen de zon, een wolkkolom, in boven het volk. 's Nachts was dat een vuurkolom die warmte uitstraalde. En die ook wilde dieren op een afstand hield. De Heer beschermde tegen de vijandelijke volkeren. Hij geleidde hen zo getrouw. Leest u de psalmen maar zoals psalm 105. Grote lofzang op alles wat de Heer gedurende die woestijnreis heeft gedaan. Het was ook een oogstfeest. En dan gemeente zie je dat eigenlijk het karakter niet meer biddag was, maar dankdag. Het was een dankdagfeest, want dan was de oogst binnen. Het was een feest dat in het najaar werd gevierd. Alle vruchten waren ingezameld, ook de druiven waren geplukt en de vijgen, alles was binnen. En daar werd de Heere in het bijzonder voor gedankt. Dus geestelijk en ook, zoals we dat wel zeggen, tijdelijk. Dankzij hem voor wat hij deed als de getrouwe God in het verleden, in het heden en de beden voor de toekomst. En over die dag gaat het, gemeente. Het einde van dit laatste feest. De grote dag van het feest. Dan gebeurde er iets bijzonders. De verklaarders zijn er niet allemaal eensluidend over of het nu alleen op de laatste dag gebeurde of dat het elke dag gebeurde. Ik las dat het toch ook wel elke dag zou zijn gebeurd. Zo ter afsluiting of als hoogtepunt van de dag. Maar dat het nu dan de laatste keer van het feest zou zijn geweest dat dit gebeurde. Dit bijzondere. Wat was er dan zo bijzonder? Wel, gemeente, op die laatste dag, of op elke dag, dan vond er een zogenoemde waterceremonie plaats. Dan nam de priester, de hoge priester, een gouden kruik. Die droeg hij naar het badwater Siloam. Dan moest hij voor naar beneden, de trap af. De andere priesters volgden hem dan in een processie, een optocht. En als hij bij het badwater was gekomen, dan vulde hij die kruik met water. En nam die kruik weer mee terug, de trappen op, naar het tempelplein. Totdat hij bij het altaar kwam. Daar werd het water gemengd met wijn. En dan stond er een wijn. Wijnoffer, een plengoffer noemen we dat wel. Dan liep hij met die gouden kruik, gemeente, 7 maal rondom het altaar. En dan, bij de 7e keer, goot hij de inhoud van de kruik leeg op het altaar. En op dat moment begonnen de mensen te zingen uit Jesaja 12. 12 vers 3. En gij lieden zult water scheppen. Met vreugde uit de fonteinen des heils. Dus dan dacht het volk terug aan de vreugde die de Heere had gegeven. Ook gedurende die 40 jaren in de woestijn. Vreugde vanwege zijn zorgende hand. Zijn beschermende hand. Maar in het bijzonder omdat hij elke dag te drinken gaf. Want gemeente in de woestijn, u begrijpt het wel, zonder eten, dat gaat nog wel even. Maar zonder water, dat is eigenlijk onmogelijk. Dan ga je sterven. Dan droog je al heel snel uit. De woestijn, het klimaat, verdraagt niet dat je lange tijd zonder water bent. En we weten hoe dat is gegaan. En dan kom ik eigenlijk vanzelf bij die tweede gedachte. Water uit de steenrots. Gemeente, we weten dat het volk in paniek raakte toen hun watervoorraad opraakte. Toen gingen ze naar Mozes en zeiden Mozes, het kan zo niet verder. We zitten in de val, we hebben geen drinken. We zullen sterven, jong en oud. Mozes, wat moeten we doen? Ja, het was niet alleen een vraag, het was ook een beschuldiging. Ze kwamen in opstand tegen de Heere. Ze zeiden, we zijn in de val gelokt. Hier gaan we sterven, we hadden beter in Egypte kunnen blijven. En ze willen zelfs Mozes kwaad aan doen. En dan gaat Mozes bidden tot de Heer. Heer, wat moet ik toch doen? Ik kan toch geen water maken? Maar u bent de Almachtige. Zie je, gemeente, de Heer brengt in de nood. Daar mag ik best even een streepje onder zetten. Nood. Waar de Heer komt in ons leven, komt er ook nood. Noden. Dan gaan we zien, zonder hem kunnen we geen dag leven, geen uur, geen minuut. Als hij onze adem inhoudt, gemeente, dan hebben we geen leven meer. De Heer zorgt van minuut tot minuut. Dat mag u op dankdag ook een bijzonder gedenken. Heere, wat bent u trouw? Zonder u zou ik nu overleden zijn. Ja, zou ik de dood sterven, de eeuwige dood. En ook geestelijk gemeente geeft de Heer nood. En laat u zien, uit uzelf kunt u niet zalig worden. Uit uzelf komt u nooit meer terug in de gemeenschap met God. Is die opgevallen hoe vaak de Heer het in de Bijbelse geschiedenis laat aankomen op nood. Opdat er gebed komt en dat de Heer uitkomst geeft. En de Heer doet dat. Nee, dan doet hij niet naar de zonde van het volk. Hij zou recht zijn geweest als hij dat had gedaan. Maar dat doet hij niet, gemeente. Hij is zeer genadig. Hij zegt tegen Mozes, Mozes, dan moet je je staf nemen. En dan moet je met die staf op de rots gaan slaan. Eigenlijk volslagen belachelijk, gemeente. Om met een staf op een rots te gaan slaan. Alsof dat helpt. En Mozes moest het ook leren in gehoorzaamheid. Dat de Heere het doet. Dat hij de Almachtige is. En dat hij alleen maar hoeft te gehoorzamen. Wat een zegen, gemeente. Als we in ons leven de Heere gaan gehoorzamen. Als hij het voor het zeggen krijgt. Ze mogen zeggen, Heere, zegt u het maar tot mij. Dan wil ik u volgen, waar u ook heen gaat. Mozes doet het. En als hij op die rots slaat, we weten wat er gebeurde. Toen ontstond daar een grote waterval. Dus de rots kliefde. En dan komt er water uit. Heel veel water. Het is een bron. Het is zuiver bronwater. En dan kunnen de mensen drinken. Zoveel ze maar willen. In gedachten zie ik ze er allemaal staan. Die duizenden mensen. Daar staan ze. Met die handen gemaakt tot kommetjes om te drinken. Dan komen ze met kruiken en met tassen. Die ze vullen met water. En de kinderen, ze zullen er wel in gespeeld hebben in dat water. Het is een feest van vreugde. Kijk gemeente, begrijpt u iets van Jesaja 12 vers 3. En gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Wat een vreugde. Daarom zeggen de Joden wel, als je nog nooit het Loofhuttenfeest hebt meegemaakt en deze waterceremonie hebt bijgewoond, dan weet je niet wat echte vreugde is. Zo'n blijdschap wordt er dan ook in vertolkt. Gemeente, dan staat er in de brief van de Korintiërs dat het water uit de steenrots hen volgde. Ik heb dat eigenlijk nooit zo verstaan. Totdat ik een dagboek las, het dagboek van Dominique Knap, en die legde daar de vinger bij. En zo leer je dan weer. Hè. En dan zegt hij, ja, dat water volgde hen. Je moet het eigenlijk zo zien, hè, dat water dat uit die rots voortkwam, dat vormt een beek, eerst een plas, maar je begrijpt op een gegeven moment, ja, dat water moet ergens naartoe, want er blijft maar water komen. Dat water zoekt de laagste plek, in dit geval gaat dat dan een rivier vormen, die zo zijn weg zoekt door de woestijn. En nou, de Heer het precies zo bestuurd, dat het volk parallel aan die stroom mocht lopen. Dus elke dag zien ze die stroom en mogen ze daarvan drinken. Het water uit de steenrots volgde hem. Prachtig beeld. En gemeente op dit moment, als we dan op het feest zijn, in gedachten, als die mensen dit hebben gezongen en het wordt stil, en iedereen wil eigenlijk dan naar huis gaan, want het is voorbij, dan plotseling klinkt daar een stem. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Wie is die man? Mensen praten erover en ze kijken elkaar aan. Waar komt dat geluid vandaan? Wie roept hier? En al snel is het duidelijk. En het is Jezus van Nazareth. Het is die rabbi die zulke grote wonderen doet. Die zieken geneest, melaatsen reinigt. Die brood vermenigvuldigt. Die is het. Het is Jezus. Peter, waarom zou de Heer Jezus nou op dit moment dat hebben geroepen? Waarom wijst hij naar zichzelf? Peter, dat wordt heel eenvoudig verklaard door Paulus in de brief aan de Korintiërs, waar hij schrijft: en de steenrots was Christus. En de steenrots was Christus. Weet je wat er gebeurde in de woestijn? Dat was eigenlijk een Christusprediking. Als het manna uit de hemel viel, dan wees dat, zo verklaart de Heer Jezus later, op hem. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. En als hij in gesprek is met Nicodemus, dan herinnert hij aan de koperen slang die opgeheven moest worden. En ieder die op die slang zag, op dat koperen gevaarte dat gemaakt was door Mozes, die werd genezen, hoe ziek die ook was. Ik ben die verhoogde koperen slang, zegt Christus dan. Elke gewonde zondaar die op mij ziet, zal genezen. En zo heeft hij dat ook toegepast ten aanzien van die steenrots en het water. En er zijn nog veel meer beelden te noemen, maar ik beperk me nu tot deze drie. En de laatste in bijzonder, de steenrots. Gemeente, als de Heer Jezus niks had gezegd, dan zouden de mensen naar huis zijn gegaan. En ze zouden hebben gezegd, het was weer een mooi feest. We zijn in Jeruzalem geweest en we hebben teruggedacht, ons verlustigd in de werken Gods. We hebben daar familie ontmoet enzovoort. Het was goed om in Jeruzalem te zijn. En misschien zouden ze ook nog wel gezegd hebben, wat is de Heere toch goed? Wat zorgt Hij toch ook nu goed voor ons? En gemeente, is dat waar? Ja toch, dat is waar. Dat mag u op dankdag ook doen. Ik hoop dat u het met uw hart mag doen. En dat u zegt, ja, ik ben de Heere erkentelijk voor al zijn gaven. Ja. Ik hoop dat het u mag vergaan zoals die vrouw die ik pas ontmoette, een oude vrouw van ver in de 90. Die zei tegen me, dominee, ik heb een probleem. Ik zei, dat is. Ik heb zoveel zegening ontvangen van de Heer. Dat ik niet weet hoe dankbaar ik moet zijn. Zo goed als Hij voor me is. Dat is mijn probleem, zei ze. En dan moet u wel weten dat ze weduwe is. En een kind verloren heeft. Dus ja, dat is een zegen als u dat zo mag zien. Een paar maanden later zat ik naast haar bed. Ze was inmiddels half verlamd geraakt. En ze zei, weet u nog wat ik zei de laatste keer? Wat mijn probleem was. Ze zei, ja, en nu? En nu? Bleef de poosje stil. Toen zei ze, Hij is goed voor een slecht mens als ik ben. Hij is nog steeds onuitsprekelijk goed voor mij. Weet je, wat had die vrouw nou geleerd of wat heeft die vrouw geleerd? dat ze niet bij de tijdelijke zegeningen van de Here alleen kan leven. Maar dat er meer nodig was. Dat er een schuld was die verzoend moest worden. Dat haar zonden vergeven moesten worden. Dat werd voor haar nummer 1 in haar leven. Hoe zal ik in de gemeenschap met God hersteld worden? En gemeente, daar gaat het nu de Heer Jezus om. Want gemeente, met alleen maar dankbaarheid voor al die aardse gaven, hoe belangrijk het ook is, komt u niet bij de Heer. U kunt niet zeggen als u voor de troon staat, maar Heer, ik was zo dankbaar voor uw dagelijkse verzorging, voor het eten en het drinken, ik heb dat erkend. Met dank daar was ik ook in de kerk en ja, dat meende ik, Heer, u zorgde zo goed voor me. En toch zal hij zeggen, maar ik heb u nooit gekend. Er is meer nodig. Er is nodig verzoend te worden met God. En dat bedoelt de Heer Jezus, gemeente. Als hij hier uitroept en nodig zo iemand dorst. Zo iemand verlangt. Zo iemand verlangt naar God. Die komen tot mij. En drinken. Want daarom zegt hij het, die in mij gelooft. Het is geloof in hem. Gelijkerwijs de schrift zegt. Stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Het is ook de belofte van de Heilige Geest, gemeente. Want de Heilige Geest is het die dorst geeft en die te drinken geeft. Dat is allemaal het werk van Gods Geest. Het is de Geest die doet zeggen, Abba Vader, het is de Geest die leidt. Het is de Geest die overtuigt en troost. Wel, daarvan wordt al gesproken in het Oude Testament. U vindt dat op heel veel verschillende plaatsen. Het getuigenis van de Geest. En heel vaak wordt hij dan ook uitgebeeld met water. Denkt u maar aan de profetie van Jesaja, maar ook van Joël. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten op alle vlees, op jonge en oude mensen, zegt de Heer. De Heilige Geest in het beeld van water. Weet u, daar wil ik zo nog iets meer van zeggen. Laten we eerst gaan zingen van dat water. En dan zal ik daar nog iets meer van zeggen. We zingen Psalm 36, vers 2 en vers 3. Deze psalm gaat ook over die bron, die fontein van levend water. waarom wordt toch het geloven in de Heer Jezus Christus, in Gods beloften, de beloften van het evangelie, vergeleken met drinken van stromen van water, van levend water? Waarom juist dat beeld? Want dat komt heel vaak voor in de schrift. En het is hier de Heer Jezus die het gebruikt, zoals hij het ook in Johannes 6 gebruikt, in het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Dat begint ook met, ik ben het levende water. En dan gaat die vrouw daarna vragen, naar dat levende water. Waarom water? Weet je, water heeft veel functies. Dat weten we allemaal wel. Water geeft in de eerste plaats leven. Waar geen water is, gemeente, daar is ook geen leven. U weet dat er pas geleden, of u weet dat misschien niet, maar dat men ging onderzoeken of op de planeet Mars bijvoorbeeld water zou zijn. Want dat zou een teken kunnen zijn, zeiden wetenschappers, dat er leven mogelijk is. We zien het in een woestijn, die is dor. Als er geen water valt, als het lange tijd niet regent, dan, je ziet het in uw eigen tuintje, als u een tuintje mag hebben. Of je ziet het aan het landschap. Als het heel lang niet heeft geregend, dan, ja, dan wordt het gras wordt geel. De planten laten hun kopjes hangen, de bladeren worden slap, het tiert niet. En op een gegeven moment, als dat heel lang duurt, zullen ze sterven. Dat geldt ook voor mensen, voor dieren. We lezen daarvan in de Bijbel dat een Ismaël bijna was gestorven van dorst. En ook Simson was een keer bijna gestorven van de dorst. Maar als het water dan gedronken wordt, dan komt zo'n mens weer tot leven. Verlevendigd. Die komt weer bij. Dus water geeft leven. Zonder water is het de dood. Dus water ziet op de levendmaking. Wij zijn dood in zonden en in misdaden. Dood wil zeggen gescheiden van God. Er is geen gemeenschap met hem. Het is helemaal niet zo vreemd als mensen zeggen, ik heb niks met God hoor. Ik geloof ook niet in God en ik voel geen liefde voor hem. Mensen, dat is hoe ernstig het ook is, maar het is wel de werkelijkheid. De Heer zegt, u bent dood. Daar komt het door. Geestelijk dood. Maar waar de Heilige Geest gaat werken, gemeente, waar de wedergeboorte komt, daar komt er een leven. Dat is die levendmakende daad van de Geest. En dan gaan mensen gaan hun ogen als het ware opslaan naar de hemel en zeggen, Heere, waar bent u? Wie bent u? Dan komt de verlangen om hem te leren kennen. Ja, dan komt de verlangen naar een zaligmaker. Want gemeente, de Heilige Geest, die laat ook zien dat we vuil zijn. Dat we door de zonde onrein zijn. Water is het beeld van reiniging. Als een kind heeft gespeeld de hele dag en het komt thuis. Dan zegt mama meestal, ga ze eerst even je wassen. Want zo kun je niet aan tafel of zo kun je zeker niet gaan slapen. Ga ze even de douche in. Water. Reiniging. Gemeente, doopwater is daar een beeld van. En dat is het beeld van de reiniging van de zonde. Maar nu kunnen we niet gewassen worden met water. Want dat helpt niet. Het gaat om het bloed. Het bloed is de samenvatting van het lijden van de Heer Jezus Christus. Alleen het bloed reinigt ons van onze zonden. Dat is die tweede functie van water. Maar gemeente, hoe komt een mens dan toch te verlangen naar God en te verlangen naar vergeving en verlangen naar de gemeenschap met God en verlangen naar een heilig leven met God, een dienstbaar leven? Hoe komt hij te verlangen naar het eeuwige leven? Wel, dat water, gemeente, maakt zacht. Water is zachtmakend. Als het lang droog is geweest, dan wordt de grond steeds harder en harder. Zeker als je kleigrond hebt. In Dordrecht hebben we kleigrond. Nou, hier zal ook wel, denk ik, wat kleigrond zijn. Nou, als die uitdroogt of droog wordt, wordt die harder en harder. Kom je met een spa niet meer doorheen. Maar als je het nat maakt, en nog een keer nat maakt, en nog eens nat maakt, wordt die grond weer zachter en dan kun je er weer in spitten. Weet je, dat is nou precies wat de Heilige Geest ook doet. Hij maakt het harde hart zacht. In de profetie staat, ik zal u, dat zijn die mensen die gaan drinken, ik zal u een vleeshart geven, een zacht hart. Ik neem het harde hart uit u weg. De Heer spreekt zelfs van een diamantenhart. Zo hard is het hart van ongelovige mensen. Maar hij maakt het zacht. Zodat er een honger en dorst komt. Ja, zodat er ook een belijdenis komt van zonde en schuld. Zoals we dat zo ontroerend getekend zien in die jongste zoon. Als die daar tot zichzelf komt staten. En zijn leven overdenkt. Maar die zonde terugdenkt aan de liefde van zijn vader. Aan de gemeenschap met zijn vader. Dan zegt hij, ik zal opstaan. En ik zal tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, ik zal belijden. Ik heb gezondigd. En wat wordt die jongen dan klein. Ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak me maar één van uw huurlingen. Dat zal hij zeggen. Dus het water maakt zacht. Dus nog even herhalend. Water geeft nieuw leven, water reinigt, water maakt zacht. En dan wil ik nog een functie van water noemen. Meente, ik heb dat vroeger wel eens gehad, dat ik een bijbeltje even buiten had laten liggen. Is nog wel eens gebeurd trouwens, nog niet zo heel lang geleden. En dat het plotseling begon te regenen of dat de dauw erop kwam. En dat die blaadjes, dat zijn hele dunne blaadjes, nat waren geworden. Ik zal u zeggen, als dat gebeurt, krijgt u ze niet meer van elkaar. Dan gaan ze elkaar vastplakken. Dominee Hellebroek zegt in zijn evangelische Jesaja, hij zegt, water verbindt. En dan wijst hij op de verbinding van de zondaar met Christus. Hij zegt, door het water, door de Heilige Geest, wordt die zondaar vastgeplakt aan Christus. Die twee worden één. Door het geloof. En die kunnen nooit meer uit elkaar. Nooit meer. Dat is een eeuwige verbintenis. De Heer Jezus noemt het ook zelf één plant worden met hem. Een eenheid met hem. Gemeente, daar wil de duivel wel van alles aan doen. Die probeert die, mag ik het zo zeggen, die blaadjes weer van elkaar te scheuren, maar dat kan niet meer. Hij zal ze nooit van Christus af kunnen krijgen. Want ze zijn, zegt hij zelf, in zijn doorboorde handen gegraveerd. Ze liggen daarin vast. Dat is een vierde beeld van water. En gemeente, dan noem ik nog een laatste beeld van water. Wat in de Bijbel ook heel vaak gebruikt wordt. En u ziet het misschien ook wel in uw hoofdstuk. Dan ziet u verwijzingen naar onder meer Jesaja 55... en naar het boek Openbaring. En wat staat daar? Nou, als u dat leest, Jesaja 55. Daar staat. Komt, koopt, zonder prijs. Wijn en melk. Dat wordt gezegd tegen alle dorstigen. O, alle gij dorstigen. Komt en koopt, zonder prijs. Dat wordt herhaald in het boek Openbaring. En de geest en de bruid zeggen kom. En die dorst, die wil, die komen en nemen het water des levens om niet. Als de Heer water gebruikt als beeldgemeente wil hij daarmee ook laten zien. Het is gratis. Het is gratis te verkrijgen. Ja, het wordt u om niet aangeboden vanavond, gemeente. Om niet. Maar zegt dominee Hellebroek in de evangelische Jesaja, hij zegt, waarom staat er nu bij, komt, koopt, zonder prijs? Waarom staat er niet gewoon, ik schenk het u? Want dat is toch schenken? Als ik zeg, kom maar, je mag mijn auto kopen voor 0 euro. Ja, jongens en meisjes, dan is dat natuurlijk een schenking. Nou, u wil mijn auto echt niet hebben hoor. Maar, als u hem ziet. Maar, dat is voor niks. Dan zegt hij, dan schenk je hem dus blijkbaar. Ja, zegt Hellebroek, inderdaad, het is wel een schenking. Maar toch gebruikt de Heer bewust het woordje kopen. Want hij zegt, u zou het moeten kopen. U zou het moeten kopen. Maar u kunt het niet betalen. Want het is te duur. De prijs is zo hoog. De prijs is namelijk dat u een rechtvaardige bent. Dat u zonder zonde bent. Dat u altijd aan de wil van de Heer gehoorzaam bent geweest. Dat kunt u niet betalen. U kunt die prijs, die zielen, dat rantsoen in tijd nog eeuwigheid voldoen, zingt een dichter. Of klaagt een dichter, misschien nog beter gezegd. Denk aan de catechismus. Aan Gods recht moet genoeg gedaan worden. Maar wij kunnen niet betalen. Kijk, gemeente, daarom zegt de Heer, omdat u niet kunt betalen. Maar ik zal het u wel leren, zegt hij, dat u het zou moeten betalen. Ik zal het u wel leren. Gemeente, dan zegt hij, daarom krijgt u het om niet. De genade om niet. Het levende water om niet. Zoals als je in de bergen loopt en je komt bij een beekje met mooi helder water. En de gids, als je een gids hebt, zegt, ja, maar daar kun je van drinken, hoor. Dat is zo puur. Dan zegt die gids niet, maar je moet mij eerst betalen, dan mag u ervan drinken. Nee, dat word je geacht dat voor niks mee te nemen. Dan mag je ervan drinken. Gemeente, zo staat hier Jezus, ook daar op het tempelplein. Hij zegt niet, kom dan maar met uw schatten, kom dan maar met uw betaalmiddelen, kom dan maar met... Nee, u kunt niet betalen. U hoeft niet te betalen. En is dat werkelijkheid voor u? Dat u het mag beleiden. Ik zou het moeten betalen. Maar ik kan het niet betalen. Ik sta schuldig tegenover de Heer. Maar nu mag ik toch geloven. Ja, nu moet ik geloven. En nu wil ik geloven. Dat hij het mij om niet wil schenken. De zaligmaker is om niet verkrijgbaar. Meten, wat kunnen Gods kinderen, die wedergeboren mensen, toch bezig zijn met die heimelijke betalingen, met uitstel te vragen om te betalen. Maar ze komen er allemaal achter, het kan niet, het gaat niet, het lukt niet, maar het hoeft ook niet. Wat geeft dat ook een vrede, de echte vrede, het hoeft niet, want hij heeft willen betalen voor de grootste van de zondaren. Hoor Paulus eens roepen. Ik zeg, ik ben de voornaamste van de zondaren. Daarmee bedoelt hij de ergste, de aanvoerders van heel die zondarengroep. En mij is genade bewezen. En achter hem hoor ik de tollenaren en de zondaren het beamen. Wij konden ook niet betalen, hoor ik een Zacchaeus zeggen. Hoor ik een zondares uit Lucas 7 zeggen. Wij konden niet betalen, zegt een Rachab, de hoer. Maar we zijn uit genade zalig gemaakt. Gemeente, Johannes heeft ze horen zingen. Hij zag een geopende deur in de hemel. Dat is wat? Dat je vanuit de aarde in de hemel mag kijken. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij een grote menigte van jong en oud voor de troon. En wat zingen die mensen? Want die zijn aan het zingen. Hij hoort ze zingen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En dan ziet hij hoe ze de krans die op hun hoofd was gedrukt, de krans van de overwinning, dat ze die krans van hun hoofd nemen en die werpen ze aan de voeten van de Heer Jezus van het Lam. Hoe is het met uw gemeente? Hoe is het met jou, jonge meisje? Zoek je het nog op de verkeerde plaatsen? Je dorst naar vrede. Die kwijt te raken. Zoek je vervulling in de dingen die voorbij gaan. Dat is wat de Heer nu ook aan jou vraagt en aan u vraagt. Zoek je het in de dingen die voorbij gaan en die jou niet echt zalig maken. Of zegt u, ja, maar wacht, bij mij is er wel wat gebeurd. Ik zoek wel de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Maar nog steeds met uw portemonnee geestelijk gesproken in de hand. Om het zelf te doen. Zoekt u het misschien wel in trouw zijn. In de middelen. Ja, de Heer wil die middelen zegenen. Maar dat eigenlijk een heimelijk betaalmiddel aan het woord is. Heer, ziet u dan niet hoe ernstig ik het neem. Hoe serieus. En hoe ik mijn best doe om tegen de zonde te strijden. En En om getrouw te zijn in de gemeente. En naar uw woord toe. Ik hoor een dichter eens zingen. Niet mijn tranen. Niet mijn gebeden. Niet de tranen die ik breng. Niet de offers die ik breng. Kunnen redden. Gij alleen. Kom dan maar. Met je armoede. Ga maar naar hem toe. Ga maar naar hem toe. Hij heeft nog nooit een zondaar weggezonden. Gemeente de Urskens, die twee broers, u kent ze denk ik wel, Erskine, zo noemen ze ook in het Nederlands, Ralf en Ebenezer, die zeggen in een preek, weet u hoe u tot Jezus moet gaan? Met een gebroken hart of om een gebroken hart? Want er zijn mensen die zeggen, ja maar je moet een gebroken hart hebben, dan kun je pas naar hem toe gaan. Nou zeggen ze, ga dan om een gebroken hart. Hij zal het u geven. Kijk maar naar die vrouw, die Samaritaanse vrouw. Die kwam echt niet met een gebroken hart tot Jezus. Ze kwam met een keihard hart. Ze had helemaal geen behoefte aan een gesprek met hem. Ze wilde hem helemaal niet helpen. Ze wilde eigenlijk ook helemaal niet luisteren naar zijn woord. Maar als de Heer Jezus met haar spreekt, wordt haar hart zacht gemaakt en gaat ze vragen naar het levende water. En ze komt in datzelfde gesprek tot het eerste geloof in de Heer Jezus Christus. Als hij het zegt, ik ben het die met u spreekt. Dan gelooft ze. En dat zie je ook, ze laat die waterkruik die ze had meegenomen staan. En ze gaat terug naar de stadsgenoten. En ze gaat hem verkondigen, deze is het toch. Dit is toch die we verwachten. Hij heeft me alles gezegd wat ik gedaan heb. En dan gemeente, dan gebeurt er ook iets met die drinkende christen. Want dat is die. Die dorstige christen. Ja, er zijn mensen die zeggen, ja die dorst gaat dan wel over, want dan krijg je te drinken. Dan heb je nooit geen dorst meer. Ja, zegt de Heer Jezus, je zult niet meer dorsten naar de zonde zoals je dat eerst hebt gedaan. Maar hier op aarde gemeente blijft het steeds weer opnieuw een verlangen naar hem. Naar de ontmoeting met hem door zijn woord en ook door het sacrament. We hebben daarvan gezongen. Och, wierd ik daar wat weer geleid, dan zal mijn mond u de ere geven. Ik las in Samuel Rutherford een verzameling van brieven. En een van die brieven trof me bijzonder. Dan schrijft Rutherford, hij zegt nog even, dan zal ik sterven. Hij zegt, en weet je, schrijft hij aan die vriend, ik heb eigenlijk heel weinig. Ik heb maar heel weinig geloof en ik heb maar weinig hoop en ik heb maar heel weinig heiligmaking. Maar, zegt hij, ik heb wel dorst naar Christus. En dat is een grote schat, zegt hij, een grote schat, dorst naar Christus. Want zalig zijn die dorsten naar de gerechtigheid, ze zullen verzadigd worden. En gemeente, dan het laatste beeld. Dat is dat water uit de christen. De Heer Jezus zegt, die in mij gelooft. Gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende water zullen uit zijn buik vloeien. Wat bedoelt hij daar nu mee? Eigenlijk heel eenvoudig, gemeente. Als u een emmer neemt en u zet die emmer onder de kraan en u zet de kraan open en u loopt weg. En u denkt, oh ja, ik had die kraan aangezet. Nou, stel dat het inmiddels een kwartiertje later is, dan weet u wel hoe het eruit ziet. Die kraan die stopt echt niet uit zichzelf. Die blijft maar stromen. En dat, ja, die emmer is vol. Dan gaat die emmer overstromen. Nou, dat is nou precies het beeld wat de Heer Jezus bedoelt. Hij zegt, dat gebeurt. Zoals het in de woestijn ook gebeurde. In de woestijn kwam dat water uit de steenrots. Dat water vormde een meertje en toen een rivier. Maar gemeente, die rivier zelf krijgt ook allemaal zijarmen. Kleine beekjes. Kijk, zegt de Heer Jezus, ik ben die fontein. Ik ben de bron. Ik ben die rivier. Maar al diegenen die van mij drinken, worden zelf een beekje. Die worden zelf ook een stroom. Een stroompje. Want hij is de grote stroom. Hij zegt, dan gaat u zelf ook vruchtbaarheid voortbrengen. Dat is het beeld. Stromen van levend water zullen uit u voortkomen. U wordt als het ware zelfs zo'n kleine rots, hij de grote rots, waar zo'n stroom uit voortkomt. Want het is de stroom die uit Christus voortkomt. Die prachtig beeld, gemeente. En u ziet dat al gebeuren bij de mensen die hem vrezen. Ik denk aan Nicodemus, die in de discussie, in het Sanhedrin, al iets laat zien van dat gedronken hebben van de Heer Jezus. Ze verwijten het hem ook. Bent u soms ook iemand die in hem gelooft? Bent u ook een volgeling geworden? Want wat gebeurt er nou met jou, Nicodemus? Heel mooi, het is nog maar een heel klein stroompje. Maar straks wordt die stroom groter, want dan komt hij tevoorschijn. En dan gaat hij het lichaam van de Heer Jezus van het kruis nemen. En dan gaat hij het in liefde begraven. Samen met Jozef van Arimathea. Want de Pinksterdag, dan gaat het ten volle in vervulling wat hier staat. Dan gaat het ten volle in vervulling. Dan zien we gemeente, ja, stromen voortkomen uit Petrus, uit Johannes, uit Jacobus, uit Filippus. Dan worden er 3000 mensen op één dag bekeerd. Het is ook het beeld wat Ezechiël geeft in de Bijbel. Ezechiël heeft gezien dat er een stroom vanuit de tempel begint. Die gaat onder de drempel door en die gaat helemaal richting de Dode Zee. En overal waar die stroom komt, komt leven. Hij ziet zelfs vissers staan aan de oevers van de Dode Zee. Nou, dat is iets wat totaal ondenkbaar is nu. En daar is geen enkel leven. Maar hij ziet daar de vissers staan. Want er is vis. Hij ziet de bomen, zoals we daarvan gezongen hebben met Psalm 1. Hij ziet ze staan. Vruchtbaarheid. En gemeente, daar gebruikt de Heer mensen voor. En nu is de vraag ook vanavond aan u, bent u al zo'n stroom? Mag u ook voor anderen tot zegen zijn? Heeft u al eens iemand mee mogen nemen op weg naar de eeuwigheid? Hoe ben jij, hoe bent u op het werk, op school, de universiteit of andere school? Hoe ben je in de buurt? Hebben mensen door u, door jou al leren drinken van de fontein die overvloeit van levend water? En bent u tevreden met wat u bent? Of zegt u nee, ik zou veel meer moeten zijn. Ik zou veel meer zo'n stroom moeten zijn. Wat moet ik daaraan doen? En wat u moet doen, gemeente, veel drinken. Dan kunt u ook veel uitdelen. Veel bezig zijn met het woord. Veel bezig zijn met de bron. Veel komen naar de bron. In de middelen bezig zijn voor uzelf en voor anderen. Dan vloeit mijn mond, zingt een dichter, steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Amen. Heer, mogen we zo'n fontein zijn die het water van de grote fontein doorgeeft. En dat betekent, Heer, dat we er zelf ook van gedronken hebben. En dat we steeds weer van begeren te drinken, want dat kan toch niet anders. Wie eenmaal gedronken heeft, zegt u, die blijft drinken uit die fontein. Tot in eeuwigheid. En die wordt zelf een stroom van levend water. Dan zijn we echt tot zegen voor anderen. Wilt u, Heere, dat ook geven? En ook daarin een toename? Want laat ons niet tevreden zijn. Maar laten we ijveren voor uw koninkrijk, voor uw naam, o Heere Jezus Christus. We vragen u dat. Om Jezus wil. Amen. Meten de psalm die ik zojuist citeerde, willen we gaan zingen. Psalm 119, vers 86. En ja, als je deze psalm, als je naar het laatste versje gaat, dan ziet u dat die dichter zichzelf ook kende als een zondaar. Hij mag een fontein zijn, maar hij weet ook van zijn zondaarsbestaan. Ik zou daarom ook wel vers 88 willen zingen. 86 en 88, beide. Liefde gemeente, ga nu heen in vrede, dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Zegen. Yeah.